Welkom beste luisteraar van de podcast Topsturing.
Leuk dat jullie zijn.
Toch?
Zeker.
Wij, Paul-Jan Linker en Matthijs Wassenaar, die gaan nu aflevering 2 opnemen van de nieuwe stijl podcast Topsturing, de sturingsvraagstukken, waarin wij uiteindelijk hopen jullie sturingsvraagstukken die jullie hebben ingestuurd te mogen gaan behandelen. Maar om jullie een beetje gevoel te geven, waar hebben we het dan over en een beetje een kickstart te maken, beginnen we met een paar eigen vraagstukken. Vandaag gaan we het hebben over tromgeroffel.
Ja, het is een beetje een negatief onderwerp, maar gaan er toch een mooi gesprek van maken over niet-presteerders.
Over niet-presteerders. Dat zijn jullie natuurlijk niet.
Nee.
Logisch, anders zou je deze podcast niet luisteren. Maar je hebt er maar mooi mee te maken in je dagelijkse gang van zaken. Dus,
soms wel.
Ik ben heel benieuwd, ja. Matthijs.
Ja, ik ook.
Ja, ja, we gaan het als volgt opbouwen. We gaan het even hebben over waar hebben we het over en waarom is dit zo belangrijk.
Ja.
En dan gaan we het eens proberen uit te kleden waarom dit nou zo taai is. En wellicht kunnen we uiteindelijk ook nog wat zinvolle dingen gaan roepen over hoe je hier beter dan tot nu toe mee om zou kunnen gaan,
ja,
met die niet-presteerders.
Proberen. Leuk.
Ja. Hey, allereerst, wat is het, niet presteren?
Ik begin even bij het HPO-onderzoek. Eigenlijk kun je daar veel beter zelf iets over vertellen.
HPO staat voor High Performance Organizations, ja, hoogpresterende organisaties.
En heb jij een mooi boek geschreven over hoogpresterende organisaties in de publieke sfeer,
ja,
publieke sector. En ook wel geanalyseerd waarom sommige organisaties minder goed functioneren dan zou kunnen. En ook minder goed functioneren dan private organisaties. En een van de meest opvallende dingen vond ik zelf, dat het in heel vaak in publieke organisaties zo lastig is om te gaan met niet-presteerders.
Ook wel bij private organisaties.
Ja, zeker. Maar het verschil was dan wel heel erg groot. En uiteindelijk definieerde ik het dan maar als mensen die, ja, niet het werk doen waar ze voor betaald worden. Niet het werk doen dat past bij waar de organisatie voor staat.
Dus niet leveren wat ze moeten leveren.
Ja.
Ja. Okay.
Is dat een beetje de, ja, definitie die...
Ja, het is ook wel goed klopt om even te relateren aan dat onderzoek van High Performance Organizations, ja, HPO. Want we weten eigenlijk, een voormalig collega van mij, André de Waal, die heeft dat uitgevogeld via, mm-hmm, wetenschappelijk onderzoek. We weten dat 35 kenmerken HPO's eigenlijk onderscheiden van de middelmoot,
ja,
en daaronder. En één daarvan is omgaan met niet-presteerders.
Ja.
Dus we weten uit wetenschappelijk onderzoek dat als in de beleving van medewerkers, ja, niet goed wordt omgegaan met niet-presteerders, dat het een negatief effect heeft op het presteren van een organisatie.
Ook voor de rest van de collega's die het wel goed willen.
Ja, zeker. Ja, daar komen ze ook misschien nog wel op.
Ja.
En daarbovenop scoort hij dan ook nog eens een keer relatief laag van al die 35 kenmerken.
Ja.
Dus dit is wel een thema in de sturing.
Zeker,
hoe ga je om met niet-presteerders? En hoe lastig vind jij het zelf om ermee om te gaan met niet-presteerders als leidinggevende? Want ik heb makkelijk kletsen als ik consultant,
ja,
langs de,
ja,
zijlijn.
Nee, dat is volgens mij het grote verschil tussen jou en mij. Ik heb echt een verantwoordelijkheid.
Ja. Nee, maar
je komt er natuurlijk ook wel tegen.
Mijn achting voor jou is ook gigantisch.
Dank je. Ja. Dat was het idee van deze opmerking. Nee, ik denk dat iedereen in elke organisatie collega's tegenkomt die, even in mijn definitie van niet-presteerder, niet werken in lijn met wat de organisatie wil. En dat kan verschillende oorzaken hebben. Dat is niet altijd moedwil. Het kan ook misverstand, onduidelijkheid. Het verschil tussen niet willen en niet kunnen bij dit,
ja,
soort dingen. Maar de ervaring is dat er altijd collega's zijn die op een of andere manier niet meekomen.
Nou, mijn vraag was, hoe makkelijk gaat het jou af?
Nou, dat is hartstikke. Dat is een van de lastigste dingen van leidinggeven.
Ja.
Een paar dingen begint al scherp te krijgen. Is het een kwestie van, wat ik zeg, niet willen of niet kunnen?
Ja.
Bij de niet-kunners kun je ze helpen. Bij de niet-willers is een ander gesprek mogelijk of nodig. En dan wordt het ingewikkelder. Want
laten we meteen even, ja, bij de kop tikken. Ja. Wat is het verschil in aanpak dan bij niet-willers en bij de niet-kunners?
Nou, bij de niet-kunners begint de vraag, waarom lukt het je niet?
Ja.
Heb je niet de goede opleiding gehad? Of onvoldoende duidelijk gemaakt wat er van je verwacht wordt? Krijg je wel feedback?
Of mis je gewoon de skills?
Mis je gewoon de skills, ook, dat kan allemaal.
En dat is ook de vraag, en heeft zo iemand het wel in zich?
Ja, natuurlijk, dat soort vragen komen daar ook wel achterweg.
Ja.
Maar weet je, dan heb je in ieder geval een opening. Dan,
ja,
dan kun je een gesprek gaan voeren. Dan wil iemand vaak ook wel geholpen worden.
Ja.
Op het moment dat het een kwestie is van niet willen,
ja,
dan wordt het een ingewikkelder gesprek. Want het begint er vaak al mee dat je als leidinggevende ervan overtuigd bent dat iemand het niet wil. Maar dat die collega daar heel anders naar kijkt.
Ja.
Die is misschien niet eens met de koers van de organisatie. Of
die vinden dat het werk op de verkeerde manier wordt uitgevoerd.
Ja, of die is het gewoon niet eens. Of daar kunnen allerlei dingen aan de hand zijn. Alleen uiteindelijk heb je als leidinggevende wel de verantwoordelijkheid om daar wat aan te doen.
Ja. Maar is dan ook meer druk nodig in een gesprek?
Nou ja, dan is in ieder geval een gesprek nodig om te kijken waarom. Waarom zit iemand zo in de wedstrijd? En waarom, even plat gemaakt, waarom wil iemand
het
niet?
Wat is het pittigste gesprek met een niet presteren, wat jij zonder namen te noemen natuurlijk, en nee, volledig geanalyseerd.
Nee, gaan door mijn hoofd, ja. Ja.
Maar wat, en misschien hoef je niet het gesprek dan te beschrijven, maar wat vond jij uit het pittigste gesprek wat je ooit hebt gevoerd met een niet-presterer het allerlastigste?
Ja, waar het vaak ingewikkeld wordt, is dat je aan iemands persoonlijkheid komt, aan iemands wezen. Want het gaat over motivatie van een collega, het gaat over baanzekerheid, het gaat misschien wel over zijn salaris. Dat soort vragen komen dan meteen wel op tafel. En dan gaat het dus niet meer over alleen de inhoud van het werk, maar het gaat over de collega. Dat vind ik in zo'n situatie best ingewikkeld. Ook omdat er vaak nog zo'n zoektocht in zit van is het niet willen of is het niet kunnen. Op het moment dat het richting dat niet willen gaat, ja, dan wordt dat gesprek onaangenamer. Dan zijn er vaak ook verwijten van de andere kant. Je hebt als leidinggevende verkeerde keuzes gemaakt of je hebt het me nooit verteld. Dus zo'n gesprek krijgt een hele andere lading. Ja, dan wordt het ingewikkeld.
Ja, je bedoelt dat de kans dan groter wordt dat jij als leidinggevende ook het nodige voor de voeten geworpen krijgt. Ja, en dat is niet fijn.
Nou ja, dat mag. Je hebt wel een conflict.
Ja.
Je hebt een conflict op tafel.
En dat is niet fijn, toch?
Nee, daarom.
Nee,
nee, maar dat kan erbij horen. En ik denk dat het, is mijn gevoel dat het ingewikkeld maakt. Het tweede is, en dat is misschien ook wel een beetje waarom het zo ingewikkeld in de publieke sfeer is. Private organisaties hebben toch iets meer ruimte om afscheid te nemen van collega's. En dat is echt een groot verschil.
Je bedoelt dat bij overheidsorganisaties zijn medewerkers beter beschermd tegen ontslag?
Dat is absoluut zo. Absoluut zo. En dat is in ieder geval in het verleden. En tegenwoordig is dat al iets minder geworden. Maar
je moet dossier bouwen en je moet allemaal goed kunnen onderbouwen waarom je iemand... Nou ja, ga je al uit dat niet presteren, aanspreken, leiden tot ontslag. Maar dat hoeft natuurlijk ook niet per se. Maar.
Ja. Nee, en het schoot mij even het voorbeeld van Jack Welch, bekend voorbeeld uit Amerika, General Electric. Die
de onderste 10% altijd ontslag.
Ja, volgens mij moet elk jaar de onderste 10% eruit. Ja. Daar was hij om beroemd. Hij is ver mee gekomen. Nou, dat is natuurlijk het extreem dat je niet wilt. Maar op het moment dat de mensen niet op hun plek zitten, ja, dan moet je, dat is ook je verantwoordelijkheid als leidinggevend, als manager. Ja, moet je er wel wat aan doen.
Ja,
en zeker goed, als je ze ook ziet.
We hebben het vraagstuk niet voor niks gekozen. Ja. En wat maakt het dan zo lastig? Hè? Ja. En nou, toch nog even voordat we daar nog wat dieper in duiken. Waarom is het zo cruciaal om hier wat aan te doen? Wat gebeurt er in organisaties als je er niet genoeg aan doet? En niets aan doet? Aan niet
de uitkomst zie je uiteindelijk terug in zo'n HP-onderzoek. Maar waar het om gaat is, het is sowieso verlies van kwaliteit, van capaciteit, van een medewerker. En het doet ook iets met potentieel iets met de drive, de motivatie van de rest van de organisatie.
Precies, hè? Ja.
En die ziet ook dat bepaald gedrag kan. Dat mensen de kantjes ervan aflopen.
Ja, want wat doet dat dan met de rest?
Er is een risico dat er meer collega's zijn die denken, nou weet je, dan hoef ik ook wat minder hard te lopen.
Je zegt eigenlijk drie dingen dan volgens mij. Eén is, het is natuurlijk productieverlies van de medewerker zelf.
Hè?
Die levert minder dan wat hij moet leveren. Ja. Dat is niet goed voor de organisatie. Twee is eigenlijk, het kan een open uitnodiging zijn, onbewust voor anderen, om ook niet minder te presteren.
Zeker.
En drie is volgens mij dan ook nog dat men kan denken, ja, ik kan mijn werk niet goed doen, want
ik heb er last van.
Die collega naast me, die levert mij prut aan.
Ja, ik denk dat je daar, dat zijn de drie dingen, zeker. Ja. Heb je dat in jouw praktijk ook? Want ik praat een beetje vanuit mijn ervaring als leidinggevende. Jij bent consultant.
Ja, maar ik heb natuurlijk ook maken met, ik heb vroeger ook in loondienst gezeten en ook projecten aangestuurd. En dat heb je natuurlijk ook te maken met mensen die wel of niet presteren. Maar ook als ik met klanten werk, heb je natuurlijk ook mensen waarmee je samenwerkt. Ja. En ja, de ene die vult dat wat beter in dan de ander natuurlijk. Ja. Dus,
hoe ga je daarmee om? Want ik heb dan bij spreken nog het gemak dat ik een hiërarchische verhouding heb. En nog eens een keer een opdracht kan geven. Valt vaak ook tegen wat voor effect dat heeft. Maar dat is in jouw situatie nog anders.
Ja, ik denk dat ik heel slecht daarin ben. Ik ben niet voor niks geen leidinggevende. Mm-hmm. Wat ik volgens mij fout doe, is dat ik het ga compenseren voor degene die niet presteert. Dan ga ik zelf harder lopen en zelf mee doen.
Ja.
Dus dit is misschien iets wat mensen ook wel herkennen, maar dat is natuurlijk foute boel, dat weet ik ook wel. Maar
ik denk dat dat in heel veel gevallen een reactie is. Het compenseren.
Ja.
een beetje met een boog eromheen lopen.
Ja, er zitten twee kanten aan. Mm-hmm. Er zit dan de kant aan dat ik soms denk van ja, maar wat ik ook ga proberen, diegene gaat dat toch niet goed kunnen gaan oppakken. Ja. In ieder geval binnen de tijd dat we ook dit project moeten afronden. Of ja. Dus dat je denkt van nou, dat je inderdaad de inschatting maakt van die ander, die kan dit ook niet ja. echt op ja. de manier zoals het zou moeten. Dus ja, daar kan ik er wel aan gaan lopen sjorren en ja. trekken. En er zit ook de kant aan dat ik, omdat ik daar vaak maar tijdelijk bij ben, dat ik niet de verantwoordelijkheid ja. voel om zo iemand naar ja. een hoger plan te brengen. En je wordt toch over het algemeen wel aangekeken op het projectresultaat wat je kort mij moet halen.
Ja.
Maar natuurlijk zit er ook de kant aan, gewoon de menselijke kant, dat het gewoon niet zo leuk is om tegen iemand te vertellen van joh, je levert niet wat je moet leveren volgens ja. mij. Omdat ja. dat inderdaad, je wil een ander niet kwetsen.
Ja.
Je wil een ander niet pijn doen. Hè? Mensen ja. zijn toch op zoek naar waardering. Ja. En willen graag horen dat ze het goed doen. Uit allerlei onderzoeken blijkt ook wel dat als je mensen aanmoedigt, zeg maar, dat ze er beter van worden als dat je ze vertelt wat ze niet goed doen. Ja. Hè? Dus er zit ook nog iets in van, ja, moet ik nou, ondanks dat ze niet presteren, toch gewoon blijven aanmoedigen en zeggen dat ze het heel goed doen.
Ja.
Omdat we weten dat het dan de kans dat het dan beter wordt, is dan groter ja. dan als je gaat zitten vertellen wat er niet goed is.
Ja.
Maar ja, dan kun je achteraf natuurlijk ook wel weer het verwijt krijgen van hoe kun je nou nu zeggen dat ik het niet goed heb gedaan, terwijl je al die tijd mij hebt zitten vertellen dat ik het goed zou doen.
Heel meesters, hè? Ja.
Dus het is best lastig, vind ik. Ik heb het antwoord ook niet, als ik eerlijk ben. Nee, nogmaals, ik ben niet voor niks consultant geworden.
Ja. In mijn situatie wordt heel snel naar de leidinggevende gekeken. Van, die moet het oplossen. Ik hoop dat er vaak ook in de groep iets, in de dynamiek van collega's ook iets ontstaat van het corrigeren en het benoemen van gedrag. Dat zou in jouw geval natuurlijk ook kunnen. Als jij een klus hebt dat waar je een programmateam hebt en dus iemand die daar niet goed in meewerkt, dat niet alleen naar jou als adviseur gekeken wordt, maar dat mensen ook onderling feedback geven. Zeggen, hier worden grenzen overschreden of
ja. Ja, maar
kom je
ook,
dat niet tegen?
Ja. Soms ben ik binnen een project wel gewoon de leider. En dan kan ik heb ik ook wel de positie om als leidinggevende iets van te kunnen zeggen. Dus dat is in die zin ook niet heel anders. Maar ik ga wel met je mee dat de vraag is wel van, is het oké om alleen maar naar de leidinggevende te kijken om te zeggen, die moeten wat aan doen?
Ja.
Of heb je zelf ook een verantwoordelijkheid, ook horizontaal en ook als je geen gezagsverhouding tot die collega hebt, om dat toch ook te mogen adresseren en te mogen bespreken?
Ja.
Ja, ik denk dat heel veel mensen vinden het natuurlijk toch makkelijker om te zeggen, dan moet die leidinggevende oplossen.
Hoe zouden we dat kunnen oplossen? Het is ook al makkelijk om het op het bordje van de leidinggevende te gooien.
Ja.
Dus hoe lossen we dat op?
Ik geloof namelijk wel, en dat is een beetje een open deur, en we moeten er ook meteen maar even over doorpraten waarom dat dan toch niet gebeurt. Ik geloof uiteindelijk wel dat geen enkele niet presterende medewerker daar zelf ook blij van wordt. Ja, misschien dat de situatie is dat mensen denken dat ze het fantastisch doen, terwijl de rest van de organisatie zien dat hij het niet fantastisch doet. Dan heb je misschien een andere zin. Maar meestal denk ik dat mensen ook wel doorhebben dat ze niet brengen wat ze moeten brengen. En dat kan voor die medewerker zelf ook niet fijn zijn. Dus het, volgens mij het ergste wat je dan kan overkomen is dat daar niet over wordt gesproken.
Ja.
Maar dat je het wel voelt. Dus dan kan ik me dus voorstellen dat als je als collega daar toch het gesprek over opent, dat het ook misschien wel voor die niet presterende collega fijn is om het in ieder geval over te kunnen hebben. Maar dan, en dat is wel even de kunst van, hoe doe je dat dan?
Ja. Ja.
Doe je dat meteen verwijtend of
ook daar kan een hulpvraag in zitten.
En met compassie,
ja. Ja. Nou, ik denk dat je daar wel gelijk in hebt. Sowieso moeten we uitkijken dat we dit probleem enorm groot maken. Het heeft wel enorme implicaties, maar het is niet zo dat in heel veel organisaties er enorme groepen...
Nou niet bagatelliseren.
Nee, maar het is een taai
Ik weet niet hoe grote groepen zijn, maar ik weet wel uit HP-onderzoek dat dit wel een achterblijvend punt is.
Ik ga het ook zeker niet bagatelliseren. Maar ik denk dat je gelijk hebt als je zegt dat de meeste van deze collega's, maar dan kijk ik even naar mijn eigen ervaring, het zelf ook al voelen. Alleen durf je het toe te geven en durf je daarna te handelen.
Het maakt misschien ook nog wel uit of je zelf last hebt van die collega omdat hij niet presteert. Of dat je wel ziet dat die ander niet kan functioneren, maar je hebt er zelf niet last van. Dat maakt misschien ook wel uit. Hè? Want als je er last van hebt, dan word je misschien sneller geïrriteerd.
Zeker.
En is het ook moeilijker om uit de verwijtende sfeer te blijven.
Zeker. Heb je meer belang om het op een of andere manier op te lossen? Maar ik haak even aan bij wat jij zegt over dat in veel gevallen mensen het zelf ook wel
voelen,
doorhebben. En als dat zo is, dan is een gesprek misschien ook makkelijker van hoe gaan we hieruit komen.
Ja, maar dan leg je het wel erg bij die medewerker neer dat die moet komen. De situatie het wordt niet benoemd. Laten we gewoon maar even de moeilijke situatie pakken. Iedereen ziet dat er niet gepresteerd wordt door iemand. Het wordt niet benoemd, niet besproken. Leidinggevenden worden aangekeken. Er moet toch iets gebeuren.
Ja.
En wat maakt het dan nu toch zo ingewikkeld om dat vaak te doen op de goede manier?
Volgens mij zit het een beetje in wat we net zeiden. Het is beschadigend naar een medewerker, naar een persoon.
Je bent bang om de persoon te beschadigen.
Ja, ik denk dat vaak wel zo is. En de ervaring leert ook wel dat leidinggevenden zien dat dit probleem al langer speelt. Dat ook al speelde toen ze nog geen leidinggevende waren. En ja, wie ben ik dan om dat nu te gaan wel te gaan oplossen?
Laat hem nog eens complexer maken, Matthijs. Laat hem nog eens complexer maken. Want heel vaak is het er ook zo dat mensen niet alleen niet presteren omdat ze niet willen of kunnen, maar misschien ook wel omdat ze met allerlei andere shit in hun leven te maken hebben. Hè? Vrouw die thuis ziek is, kinderen, problemen op school, weet ik veel. Stress op allerlei fronten, waardoor je ook in je werk niet kunt leveren wat je moet leveren. Misschien ben je zelf ziek of niet lekker. Ja. Dus vaak zijn er ook wel allerlei, zullen we zeggen, verzachtende contextomstandigheden, waardoor iemand niet kan leveren wat hij moet leveren. En dan is natuurlijk ook de vraag, hoe zwaar moet dat meewegen? Moeten we de collega dan ook maar ontzien? Want ach, hij of zij heeft het ook wel zwaar.
Ja, die vind ik ingewikkeld, want die is natuurlijk ook erg afhankelijk van context. De andere kant is dat iemand wel volledig wordt betaald voor het werk dat hij zou moeten doen. Dat klinkt dan meteen weer heel hard, dat realiseer ik me ook. Maar daar zit natuurlijk wel de spanning. Uiteindelijk, want we moeten ook een beetje toe naar, en wat doe je dan?
Ja,
naar een oplossing.
Ja.
Uiteindelijk is het ook hier gewoon het gesprek aangaan. Wat is hier aan de hand? En wat zijn de opties om hieruit te komen? En zo'n gesprek wordt vaak heel snel beladen doordat het gaat over functioneringstrajecten en ontslag. En tegelijkertijd in de publieke sfeer is dat ongebruikelijk en ook best ingewikkeld. Maar zover hoeft het natuurlijk ook niet te komen. Op het moment dat, hè, wat jij zegt, de niet-presterers het zelf ook wel voelen, dat de groep afstand begint te nemen of dat er gemor komt uit de groep. Ja, dan kun je ook een gesprek voeren over, zit jij wel op de goede plek? En moet je niet wat anders gaan doen? En wat kunnen we gaan organiseren of wat kunnen we gaan afspreken om die stap te zetten? Ervaring leert ook wel dat mensen uiteindelijk wel heel blij zijn dat die angel er een keer uitgetrokken wordt.
Dan blijft toch nog steeds eerst de vraag, waarom gebeurt het dan nu toch nog niet goed genoeg? Iedereen zal natuurlijk ja lopen knikken als je zegt, je moet toch het gesprek openen. Ja, dat weten we ook wel. Hè? Maar waarom gebeurt dat? Waarom wordt het goede gesprek dan toch nog te weinig of niet op tijd of niet goed gevoerd?
We hebben het nu heel zwart-wit neergezet als een niet presteren, of daar een stempel op gezet kan worden. Maar daar is natuurlijk een grijs gebied. En het grijze gebied zit dan bijvoorbeeld in wat jij zegt over, er kunnen verklaringen zijn waarom iemand zijn werk niet doet. Dat hoeft niet pure onwil te zijn. Dat kan ook. Zo zwart-wit is het niet. Dus daar begint het al mee. En het is gewoon echt ingewikkeld om zo'n gesprek aan te gaan vanuit de angst dat je iemand beschadigt. En ook wel dat je het uiteindelijk tegen je gekeerd krijgt. Want daar zijn leidinggevenden, en dat geldt ook voor mezelf, natuurlijk ook wel bang voor. Want je bent zelf ook niet perfect.
Nee, je kunt verwachten dat als je iemand aan gaat spreken, dat je ook een tegenreactie krijgt. Oké, dus die moet de moed hebben om dat te kunnen incasseren, zullen we zeggen. Maar heeft het ook te maken met soft skills van leidinggevende in hoe voer je zo'n gesprek?
Absoluut.
Ik denk dat over het algemeen wel vaak rode mensen zeg maar op leidinggevende posities komen die kort op de bocht actiegericht, doelgericht, resultaatgericht zijn en misschien wat minder groen en compassievol.
Ja, maar dan zou je juist denken dat die niet bang zijn om zo'n stevig gesprek te doen. Even los van of het effectief
nee,
is.
Nee,
maar
die voeren misschien dan wel het gesprek, maar dan niet op de goede manier of zo.
Dan krijgen ze inderdaad per keer de posten terug.
En de groene mensen die voeren wel het gesprek, maar dan denkt die niet presteren van, nou, dat was een goed gesprek. En die voelt helemaal niet dat hij wat anders moet. Ja.
Nou, je moet wel eerlijk zijn, het is ingewikkeld en het komt gelukkig ook niet. Het is niet dagelijkse praktijk. Je doet het gelukkig niet zo vaak, maar dat betekent ook dat je geen routine hebt. Dus het is ook echt wel zoeken.
Ja, je mag hopen dat het geen dagelijkse praktijk is.
Nee, daarom. Nou,
wat ik zelf echt nog wel de last vind, ik noemde hem zelf ook al een beetje, is dat enerzijds uit onderzoek dus blijkt, als je mensen aanmoedigt, ook al zijn ze, ik kan me nog herinneren dat er zo'n tv-programma was, waarbij mensen in twee groepen, de ene groep die kreeg zo'n. Of ze kregen allebei een bordje op een schotel op een houtje. Die ze moesten ronddraaien.
Mm-hmm.
En daar moesten ze mee oefenen. En dan na een poosje kwam er zo de jury. Die zei dan al wat van. Mm-hmm. En dan moesten ze weer oefenen. En daarna moesten ze een eindpresentatie geven, zeg maar. En er waren twee groepen. En de eerste groep, daar was die jury. Dan hadden ze een rondje geoefend. Dan kwamen ze voor de jury. En de eerste groep, die jury, die kraakte dat volledig af. Benoemde alles wat niet goed was en beter kon. En in de tweede groep werden die juryleden waren alleen maar positief. En alleen maar vertellen hoeveel het daar. Ook al bakten ze er helemaal niks van. En draaiden ze, klappen meteen op de grond.
Ja.
En toen ging ze dus daarna weer oefenen. En toen bleek dus dat die groep die alleen maar positieve feedback had gehad, dat die gewoon substantieel beter was geworden in die na die tweede oefenronde. En dat die groep die alleen maar afgezeken was en te horen had gekregen wat ze niet goed deden, dat die gewoon slechter was geworden. Ook al waren ze na ronde 1 al best goed, waren ze gewoon slechter geworden. Ja. Dus dat heeft mij wel getriggerd in die zin dat je zegt, oké, dus als je mensen beter wil maken, dan moet je ze vooral aanmoedigen en vertellen dat ze het fantastisch doen.
Zeker.
Maar goed, hence mijn dilemma. Bij niet presteren kun je natuurlijk niet alleen maar roepen hoe fantastisch ze doen in de hoop dat ze beter worden. Ja, misschien dat je daar wel mee kunt beginnen en dat kunt proberen. Maar uiteindelijk moet je misschien toch constateren dat het bordje zo vaak op de grond klapt dat je ze toch uit functie of wat anders moet gaan laten doen.
Ja, misschien moet je ze vooral complimenteren voor de dingen die ze doen, maar dat ze op een andere plek beter tot hun recht komen. Dat is vaak ook de route die gekozen wordt.
Ja, en dat moet ook wel geloofwaardig blijven natuurlijk. Tuurlijk, want mensen hebben zelf ook wel door, ik bak hier niks van, dus ik kan wel zeggen
maar
dat het
uiteindelijk
is,
maar daarom probeer het gesprek te voeren. Volgens mij zit je niet goed op deze plek. Moet je niet wat anders gaan doen?
Nee, maar
dat gebeurt niet.
Nee, dat bedoel ik. Dus de vraag is, waarom gebeurt het niet?
Okay. Nou ja, omdat daar toch iets van die jury zit, iemand naar beneden halen.
Ja, je bent bang om een ander pijn te doen.
Ja.
Of we zijn misschien ook wel bang om zelf de bal terug te krijgen.
Ik had zo ooit een leidinggevende en die vroeg ik, wat is nou de essentie van je werk? Waar ben je nou de hele dag mee bezig? Nou, hij zei, het is eigenlijk niet zo heel erg ingewikkeld. 90% van de tijd ben ik complimenten aan het uitdelen.
Ja.
Mensen motiveren, zeggen dat ze het hartstikke goed doen. En 10% van mijn tijd ben ik bezig om te zeggen, dit is niet goed. Okay. En ik trek nu een streep.
Ja, okay. Dus het gaat om de verhouding ook.
Het gaat om die verhouding. En op het moment dat je die 90% doet, maar die 10% achterwege laat, wordt die 90% ook een beetje leeg.
Ja.
Dus het gaat ook om de balans daarin. Ja. Het heeft geen enkele zin de hele dag als bullebak rond te lopen.
Nee, okay.
Maar op het moment dat je de hele dag complimenten uitdeelt.
Maar dat is generiek en dat is voor iedereen. Ja. Dus
en ik denk dat een waarheid is. Maar dat betekent dus ook dat die grenzen bepaald moeten worden. En dat je die dus, wanneer het aan de orde is, ook echt moet handhaven.
Oké, laten we hem eens plat slaan, Matthijs.
Ja, even
wat samenvatten. Wat hebben we nu? We hebben in ieder geval, denk ik wel goed uitgelegd in het begin, waarom het zo belangrijk is om iets te doen.
Zeker.
Met niet presteren. Ja. Want dat raakt niet alleen de organisatie, het is niet goed voor de persoon zelf, maar het demotiveert ook anderen. Ja. En uit onderzoek blijkt ook
dat
uit alles
duidelijk laten zien.
Ja. Dat leidt tot minder goed presteren van de organisatie en dat het ook nog eens iets is wat vaak achterblijft. Dus daarom dit onderwerp. Vervolgens zeggen we, ja, waarom is het nou zo ingewikkeld? Je wil geen mensen beschadigen, maar eigenlijk wil je misschien zelf ook niet de bal terugkrijgen.
Dat is niet voor een belangrijke verklaring waarom leidinggevenden ervoor weg kunnen lopen.
Dan zouden we kunnen zeggen, nou, je hebt misschien een wat rodere leidinggevende die niet zo moeilijk vinden om toch dat gesprek te voeren, maar het dan misschien niet op de goede manier voeren.
Ja.
En je hebt misschien nog wel mensen met andere gedragsvoorkeuren, kleuren, die misschien niet het gesprek überhaupt aangaan, terwijl ze het wel goed zouden kunnen voeren. We hebben het gehad over, je hoeft geen leidinggevende te zijn om met je collega het te hebben over dat het toch niet zo goed gaat. Zeker als je ook niet direct daarvan last van hebt. En dan misschien is het juist wel makkelijk en ook wel fijn voor die collega om de ruimte te krijgen om er ook over te praten. Want die zitten waarschijnlijk ook mee. En we hebben gezegd, jij bent ook begonnen met te zeggen, we moeten een onderscheid maken tussen weten kunnen aan de ene kant.
Ja.
En daar kun je nog bij helpen. En niet willen. Ja, dat is een ander gesprek. En het vraagt ook om een ander type gesprek.
Ja.
Kunnen we nou een beetje de luisteraren helpend iets meegeven die zegt, hoe kun je het dan vanaf nu toch beter en anders doen? Want iedereen snapt natuurlijk wel dat je iets moet met niet presteren, dat je ook het gesprek moet aangaan.
Ja.
Dus wat kunnen we ze daar dan nog in meegeven?
Ja, het heeft mij vaak wel geholpen. Vaak de keren dat ik deze kluif op mijn bord had, om toch even te denken vanuit het perspectief, als dit probleem opgelost is, hoeveel plezier levert me dat op? En dan moet ik even door die zure appel heen.
Maar ook de mensen om en misschien ook wel de persoon zelf.
Zeker, maar even vertaald.
Dus een beetje imaginatie is dat dus eigenlijk.
Zeker.
Probeer je voor te stellen hoe het is na dat gesprek.
Welke ruimte dat kan geven voor jouzelf, voor de organisatie, voor de betrokken collega.
Want dan wordt dat een wenkenperspectief en dan wordt de stap ook makkelijker.
Dat helpt enorm. En ook heel plat, er zijn allerlei dingen die je als leidinggever moet doen. Word je goed voor betaald. Dit hoort er ook bij.
Het hoeft niet altijd leuk te zijn.
Het hoeft niet altijd leuk te zijn. Het is misschien een beetje corvée, maar het hoort er gewoon bij.
Ja. Nou, mooi. Hebben we dit wel een beetje
getekeld. Het is een mooi verhaal geworden, toch?
Check.
Denk het wel.
Oké, nou, volgende aflevering, laatste vrijdag van de maand, pakken we een nieuw vraagstuk.
Ik zie ernaar uit.
En wil je nou, beste luisteraar, dat jouw vraagstuk daar ook bij zit, dan mag je dat geanonimiseerd doorgeven aan ons. pjlinker@sturingsadvies.nl staat ook in de show notes. Met een beschrijving van wat jij denkt dat het vraagstuk is. En misschien ook wel iets van analyses en oplossingsrichtingen van jouw kant. Dan deel ik dat met Matthäus en dan gaan wij de mooiste vraagstukken behandelen met z'n tweeën.
Zeker.
Wij anonimiseren het sowieso. Dus wees niet bang, ook al laat je zelf een beetje je uit over welke organisatie het zou kunnen zijn. Wij zorgen wel ervoor dat het dusdanig veralgemeniseerd wordt dat niemand zich de maat genomen voelt door ons.
Heel goed. En ik denk dat in de show notes ook iets gezegd wordt over HPO en niet-presteerders.
Leuk ja, om daar we nog zullen even in de show notes wat, links doen naar de HPO-onderzoeken. Beloofd bij deze.
Mooi, leuk.
Tot de volgende keer.